Jelle.
Koopman.
En Hanette Bos. En we komen elke tweede donderdag van de maand komen wij hier een uurtje om de jongeren te ontmoeten.
Yes. Elke tweede donderdag van de maand is er dus ook een groep die echt geïnteresseerd is in het evangelie. En we merken dat ze hun eigen vrije uurtje opofferen om bij ons te komen. En zo zijn ook de afgelopen maanden twee jongens die elke maand komen en ook op eigen initiatief de VBG ingaan. Dus de jongens hier uit het poortje zitten soms ook gewoon naast u in de gemeente.
Jongeren die hier zitten hebben allemaal een verleden. En de meeste verleden van die jongeren zijn niet zo mooi. En die gaan nog verder als wij over na kunnen denken. En dan is het zo belangrijk dat ze in contact komen met mensen die betrouwbaar zijn. Die zeggen wat ze doen. Die gewoon onvoorwaardelijk van ze kunnen houden. En die de waarheid vertellen. En er is maar één waarheid. En dat is Jezus.
Ja, en in Jesaja 58, dat is onze lijftekst dat wij zien. Is dit het vaste wat ik verkies? Nee, dat gaat dieper. Dat gaat echt om de mensen. Dat je hun kan kleden, dat je naast hen kan staan. En wij proberen ook met hen te rouwen en met hen vooruit te kijken en met hen naar Jezus toe te gaan.
En dan hoop je en dan bid je gewoon dat ze goed terechtkomen. Dat ze het stukje van het evangelie wat ze wel gehoord hebben en de waarheid die ze daarin gehoord hebben, zo meenemen ook in de rest van hun leven en ook in de keuzes die ze maken.
Ja, zullen we applaus geven. Ik vind dat weer een prachtig voorbeeld van reach out. Als we als gemeente nadenken over het doorgeven van Gods liefde. En dan zie ik hier vier mensen die samen een team zijn. Die zeggen, joh, wij willen er zijn voor de jongeren in het poortje. Die een ingewikkelde geschiedenis hebben. Die daardoor in de problemen zijn gekomen. En die daardoor in het poortje zitten. En zij zijn daar om uiteindelijk Gods liefde door te geven. Dus prachtig, dankbaar voor het team. En ook zij hebben na de dienst een marktkraam. Of ze staan in ieder geval bij de marktkraam. En zeggen van, oh, ik zou meer van het team willen weten. Of ik zou ze in ieder geval willen bemoedigen en bevestigen in het werk wat ze doen. Dat is ook goed, hè? Om af en toe gewoon alleen maar te bemoedigen en te bevestigen. Ze willen niet meteen dat je meegaat, dat hoeft niet. Je kunt ook alleen bemoedigen. Maar misschien zeggen we wel van, hey, zijn er manieren waarop ik daar betrokken bij zou kunnen raken? Ik ga dan ook na de dienst naar hun marktkraam. Ik vind het een prachtig voorbeeld. We zijn week 5 al in Reach Out, het gemeenteproject. Dat betekent dat we ongeveer halverwege zijn. 10 zondagen nadenken over getuigen zijn. Over Gods liefde doorgeven. En we zijn aanbeland in Matthäus 10. Dat is, daar begint eigenlijk de tweede onderwijsreden van Jezus. Als je Matthäus bekijkt, dat evangelie zit prachtig opgebouwd. Dat heeft hij ook niet voor niks zo gedaan. Hij heeft een bedoeling met de opbouw van het evangelie. Het zijn in totaal 5 onderwijsblokken die Matthäus heeft. We hebben er al 2 behandeld. We hebben de bergreden behandeld in het najaar. En we hebben de reden van de laatste dingen behandeld. In december, in de adventstijd, in Matthäus 24, 25. En nu komen we bij de uitzendingsreden, zoals die dan wordt genoemd, in Matthäus 10. En vandaag wandelen we door de eerste 15 versen. En dan beginnen we maar gewoon bij vers 1. Daarop, vers 1, Matthäus 10... riep hij Jezus zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. En dan volgt er een opsomming van de namen van de 12 leerlingen waar Theo vorige week ook al het nodige over heeft gezegd. En uiteindelijk lezen we in vers 5a, deze 12 zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies. Dat komen we dan straks bij de volgende verse op. Wat ik heel bijzonder vind om te zien hier, is dat Jezus roept eigenlijk zijn leerlingen en hij zendt ze uit als apostelen. Dit is de eerste keer, en zelfs ook de enige keer in het evangelie van Matthäus, dat hij het woord apostelen gebruikt. Hiervoor waren het alleen maar leerlingen, maar nu worden die leerlingen, uiteindelijk zijn ze klaargestoomd om uitgezonden te worden als apostel. Om uiteindelijk Jezus te vertegenwoordigen en te gaan handelen in zijn naam. En ik vond het sowieso al opvallend, ook eerder in het evangelie, als Jezus begint van zijn bediening. En dan zegt hij, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. En als hij dat zegt, dan is niet het eerste wat hij doet, om dat misschien wel te onderbouwen, een hele serie wonderen. Dan is niet het eerste wat hij doet, een hele mooie onderwijsblok. Nee, als Jezus zegt het koninkrijk van God is nabij, dan is het eerste wat hij doet, 12 mannen om zich heen verzamelen die met hem op kunnen trekken. Die uiteindelijk dicht bij hem kunnen zijn en die later van daaruit worden uitgezonden. En ik denk dat is ook de kern van dit reach out proces. Het getuigen van Jezus, ja, dat begint bij het zien van Jezus. Eerst leerling zijn, eerst zelf eigenlijk vol worden van wie Jezus is. En dan uiteindelijk apostel worden, dan uitgezonden zijn. En als je leerling bent en je bent een tijdje onderweg, ja, dan ben jij ook die getuige. Dan ben jij ook die gezondene. Je ziet ook bij die 12, ja, er is geen enkele discussie. Er is geen één leerling die zegt van nou, Jezus, ja, uitzending, prima. Maar, u weet wel, ik heb niet helemaal de juiste evangelisatiestijl, zeg maar. Ik ben meer het dienende type. Er is niet van, ja Jezus, even wachten, prima, u zet ons uit, maar ik moet er wel eerst voor bidden of dat ook voor mij is. He, ik snap dat dat voor Petrus is en zo, want die zijn allemaal heel goed gebekt. Maar, ja, ik ben op de achtergrond, ik heet Bartolomeus of zo, en je leest verder ook niks over mij. Joh, hoor ik daar ook wel bij? Is dat dan ook voor mij? Ze vullen ook niet een gavetestje in van, ja, ben ik nou evangelist of leraar of verder? Ik bedoel, Jezus roept zijn leerlingen bij zich en alle 12 zendt hij ze uit. Ook niet van, ja Jezus, ik zit nog in een, u weet, pastoraal ingewikkelde situatie. En ik heb het gewoon moeilijk. En ik moet eerst wat dingen in mijn leven nog oplossen. En ja, tuurlijk ben ik bereid om te gaan. Maar goed, mag ik eerst die tijd nog om hier uit te komen? Niks van het alles lezen we. Jezus roept zijn 12 leerlingen en hij zendt ze uit als apostelen. En toen ik daarover nadacht in de voorbereiding, toen schoot ik ook eigenlijk in de lach. Want ik moest denken aan een preek die ik, nou zeker meer dan 10 jaar geleden, misschien wel 15 jaar geleden, heb gehoord op Opwekking. En dat was een preker en het was echt, hij herhaalde wel 88 keer zijn 3 punten. Maar wist je, is dat de reden waarom ik het nog steeds weet? Dus dat deed hij in ieder geval heel erg goed, want wie kan zeggen dat zijn preek van 10, 15 jaar geleden, dat hij nu nog wordt aangehaald? Wie weet er nog waar ik 10, 15 jaar geleden over sprak? Nee, toen sprak ik nog helemaal niet, dus dat kan ik helemaal niet. Die vond ik wel veilig. Ik vond het tricky om te vragen, weet je nog waar ik vorige maand over sprak? Maar ik denk, deze is veilig, want toen sprak ik helemaal niet. Dus dat kan. Maar die preek van Opwekking. Hij zei 3 punten. En dat herhaalde hij tot in het oeverloze. Maar het eerste punt wat hij zei, en uiteindelijk had hij natuurlijk 40 minuten voor, ik doe het nu in 1 minuut. Maar hij zei, je bent een gezondene. Je bent een gezondene. Dus ik zou zeggen, stoot je buurman of buurvrouw even aan en zeg even, joh, je bent een gezondene. Dat moesten wij toen ook doen. En mede daardoor heb ik het denk ik heel goed onthouden. Dus ik denk dat werkt blijkbaar. Dus dat doen we vanochtend ook even. Je bent een gezondene. Als je een tijdje optrekt met Jezus. Als je leerling bent. Uiteindelijk ja, ben je dan ook gezondene apostelen. En het tweede punt wat hij maakte in zijn preek. Dat hij zei van ja maar je bent ook een fulltimer. Niemand is fulltimer als hij een betaalde baan in de kerk heeft zeg maar. We zijn allemaal fulltime getuigen. Je bent getuige in je eigen huis. Naar je kinderen, naar je vrouw of naar je man. Je bent getuige in je buurt. Je bent getuige op je werk. Je bent getuige in je familie, je vrienden. Wij zijn fulltime getuigen. We zeggen, stoot nog een keer aan en zeg even, joh, je bent een gezondene en je bent een fulltimer. Doe maar, nee, je buurman, buurvrouw, voor het geval die dat nog niet... Ja, je bent een... gezondere en je bent een fulltimer. Amen? Dat is Pinksterconferentie, dus dan iets vaker amen ertussen dan, hè? Amen! En de derde, het was Pinksterconferentie, dus de derde was uiteraard, en dat is ook helemaal waar, en de kracht van de Heilige Geest is op jou, Handelingen 1 vers 8. Yes? Nou, nog even aanstoten, gewoon de kracht van herhaling. Je bent een gezondere. Je bent een fulltimer en de kracht van de Heilige Geest is op jou. En dat is, ik zou zeggen, pure Bijbelse waarheid die daar verkondigd werd al heel lang geleden bij Opwekking. En eigenlijk is het net als bij die eerste 12 leerlingen. Die waren ook gezondenen. Die waren fulltimer. En de kracht van de Heilige Geest was op ze. En dan zien we ook vers 5 en 6. Deze 12 zond Jezus uit. En hij gaf hen de volgende instructies. sla niet de weg naar de heidenen in. En bezoek geen Samaritaanse stad. Maar ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk Israël. Dat is natuurlijk wel een bijzonder vers, zeg maar. En misschien ook wel moeilijk te begrijpen. Hoe zit dat dan? Jezus is toch ook gekomen voor ons heidenen? Jazeker. Maar in eerste instantie was de focus volledig op het volk Israël. En dat er 12 leerlingen waren, was natuurlijk ook niet zomaar. Dat getal 12 was heel betekenisvol. He, want in de kern van het werk van Jezus, in wat hij deed, in wat hij zei, ja, was dan zo het geloof dat door zijn werk uiteindelijk God nu daadwerkelijk herstel en vernieuwing zou brengen voor het volk Israël. Dat was de eerste reden en de primaire reden voor Jezus om te komen. Om herstel en vernieuwing te brengen voor het volk Israël. Dat van oudsher was verdeeld in 12 stammen. En nu die 12 leerlingen. Maar die leerlingen waren niet slechts een teken dat God het volk wilde herstellen. Zij behoorden ook tot het middel waardoor hij dat wilde gaan doen. En ja, Jezus voor de Joden, maar toch ook voor ons heidenen, zeker. Want als hij uiteindelijk later, vlak voor zijn hemelvaart, de discipelen opnieuw uitzendt, dan zet hij ze uit naar alle volken van deze wereld. Maar, ik denk heel belangrijk, het zou ook niet gewerkt hebben als Jezus en zijn volgelingen meteen waren begonnen met hun boodschap ook naar de heidenen en de Samaritanen uiteindelijk te delen. Ja, dan zou geen enkele zichzelf respecterende Jood in die tijd hun hebben geloofd, hun hebben aanvaard. Dan zouden ze nog geen blik waardig hebben gegund. Terwijl Gods oog was en is nog steeds op zijn oogappel de Joden. En het wordt duidelijk dat de manier waarop Jezus de heidenen bij zich zal roepen, dat juist gebeurt doordat hij zijn belofte aan het volk Israël, de belofte van het komende koninkrijk, de belofte van de Messias die zou komen, dat hij die belofte zou vervullen. De belofte aan de Joden specifiek. Dat is de bijzondere, dat is de specifieke zorg van Jezus. En Paulus zegt er ook hele rake en mooie dingen over in Romeinen 15, vers 7 tot 10. Want daar zegt Paulus: aanvaard elkaar, daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik bedoel dit. Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is. En, heel belangrijk, om de belofte aan de aartsvaders te vervullen. Jezus is de vervulling van de belofte aan de aartsvaders. De hele Oude Testament staat vol met beloftes. Jezus is de vervulling. Maar, en dat was zijn eerste primaire roeping. Maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen om God te loven. Om zijn barmhartigheid. Zoals geschreven staat. Ja, daarom zal ik u prijzen onder de heidenen. Psalm zingen ter ere van uw naam. En verder staat er. Verheug u heidenen. Samen met zijn volk. Wij mogen ons verheugen. Samen met zijn volk. Dat is ook een belangrijke boodschap voor vandaag. We mogen ons verbonden weten, in het bijzonder met de Yeshua, de Jezus belijdende Joden in deze wereld. Wij mogen ons samen met hen verheugen dat God hen ziet, maar dat God ook ons ziet als heidenen. Dat we samen deel hebben, dat samen met hem ook dat lichaam van Jezus op deze aarde nu vormen. En als je kijkt naar het Jodendom, dan kun je niet zeggen van de Joden. De Jodendom bestond uit hele verschillende groeperingen. Net zo goed als je niet kunt zeggen van de christenen. Ja, maakt nogal wat uit of je een vrijzinnige PKN'er hebt. Of een charismatische pinksterbroeder of zuster. Of ergens tussenin. Je kunt niet zeggen de christenen vinden. Net zo goed als je niet kunt zeggen van de Joden in die tijd. Je had Essenen, die zonderden zich helemaal af. Want die vonden het helemaal niks wat er gebeurde met de tempeldienst. Want die tempel was gebouwd door Herodes, dus dat kon niet de echte tempel zijn. Ja, de Sadduceeën, die juist verwachten dat die priesterdienst, die tempeldienst, dat zou uiteindelijk zorgen dat God daadwerkelijk die vervulling zou geven. Dat het koninkrijk zou komen. Dat de Farizeeën, dat is eigenlijk een beetje mainstream zou je kunnen zeggen. Zo zien wij ze niet, maar zo was het wel. Die zeiden van maar vooral door rein te blijven. Door ons aan de voorschriften te houden, dat zal uiteindelijk de weg banen voor het koninkrijk. En je had ook de Zeloten, die zeiden allemaal leuk en aardig, maar voor mij moeten we gewoon knokken. Volgens mij moeten we gewoon knokken en die Romeinen het land uitkikken, zeg maar, zodat uiteindelijk Gods heerschappij in dit land zichtbaar kan worden. Dus dat waren de strijders, de vechters. Totaal verschillende groepen. Maar wat wel bijzonder is, allemaal dezelfde verwachting. Allemaal hadden ze gemeen dat sterke verlangen en de verwachting en eigenlijk ook de hoop op dat komende koninkrijk van God. Op de belofte van de Messias die al door het hele Oude Testament heen klinkt. Ja, en die vier groepen zagen ook wel in de tijd van Jezus dat die beloftes nog steeds niet waren vervuld. Dat dat koninkrijk nog steeds niet was gekomen. En in die setting stuurt Jezus zijn 12 discipelen, zijn 12 apostelen op pad. En hij zegt, vers 7, ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. De kern van de opdracht voor de apostelen. Verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Het gaat om de verkondiging van het koninkrijk. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is toch eigenlijk oud nieuws? Want Johannes de Doper, die riep dat toch ook al? En Jezus zelf heeft dat toch ook al meerdere keren geroepen? Van, joh, het koninkrijk van de hemel is nabij, bekeer u. Dat klopt, het is herhaling. Maar het nieuwe erin is om duidelijk te maken aan het volk, het is nog steeds nodig dat jullie deze boodschap horen. Want zolang je niet beseft, zolang je niet beleidt dat Jezus die komende koning is, zul je ook niks van dat koninkrijk ervaren. En dus is het nodig dat we opnieuw getuigen van het koninkrijk van God is gekomen. In de persoon van Jezus. En dat geldt ook voor ons vandaag. We kunnen heel veel horen over Jezus. We kunnen heel veel, misschien zelfs wel zien van het koninkrijk. Maar het zelf ervaren van het koninkrijk van God, ja, dat begint pas bij het aanvaarden van de koning in jouw leven. Het aanvaarden van Jezus als verlosser, als Heer, als koning, ook van het koninkrijk van God. Want het evangelie van het koninkrijk, dat concentreert zich uiteindelijk op de heerschappij van Jezus. Jezus is de koning. Hij is het. En hij blijft het. En hij zal het altijd zijn. En wij als kerk ook, als VBG, wij zijn bedoeld als een plek waar mensen kunnen gaan begrijpen. En waar mensen ook kunnen gaan ervaren en zelfs kunnen gaan voelen hoe het is om te leven onder de heerschappij van Jezus. En wij mogen ons ernaar uitstrekken om zo'n gemeenschap ook samen te vormen. Dat koninkrijk van God ook hier zichtbaar wordt. Nog meer dan het nu al is. En we gaan het ook letterlijk straks ervaren samen. Als we samen avondmaal vieren, ja, dan is dat ook het proeven van het koninkrijk. Dan is dat ook deel hebben aan hetzelfde lichaam. Het lichaam van Jezus. Het lichaam van de koning. Ga op weg en verkondig. En ook dat laatste woord, verkondig. He, getuigen zijn van Jezus, dat bevat woorden. We kennen misschien allemaal wel die mooie, beroemde uitspraak van Sint Franciscus. Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Ik heb hem zelfs hier wel eens genoemd, denk ik, op het podium. En ook zo'n andere klassieker, en ook o zo waar, is... wat was het ook alweer? Ja, precies. I don't care how much you know, until I know how much you care. En mensen, zeker ook in onze maatschappij, zitten niet te wachten dat we alleen maar lopen te roepen, zeg maar. En alleen maar verkondigen en alleen maar zeggen wat er wel of niet deugt in de wereld. En alleen maar praten over Jezus, terwijl het misschien helemaal niet zichtbaar of tastbaar is in ons handelen, ons leven. Dat we eigenlijk heel weinig liefde in onze daden laten zien. Ja, het is belangrijk uiteindelijk om dat wat we dan geloven, wat we ervaren, dat zichtbaar, dat tastbaar wordt in onze daden. Daden van gerechtigheid, daden van behulpzaamheid, daden van liefde, daden van betrokkenheid. Zeker. Maar vandaag wil ik ook benadrukken dat we ook niet moeten doorschieten en denken van ja, ik ben nou eenmaal iemand die houdt van dienen en ik ben gewoon niet zo goed gebekt, zeg maar, als anderen zijn. En ik vind het moeilijk om uit te leggen en ik vind het moeilijk om te praten over mijn geloof en over Jezus. Dus ik koester dit. En dit is wie ik ben en dit is wat ik doe. Nou, dan wil ik vandaag zeggen van, dit is waar. Dit is zo waar. Maar tegelijkertijd, de evangelie van het koninkrijk uiteindelijk heeft altijd ook woorden nodig. We zullen uiteindelijk altijd in een positie moeten komen waarin we ook spreken over wie Jezus is. En over het koninkrijk dat al gekomen is in hem. En dat iedereen daar deel aan kan hebben. Dus de verkondiging gaat ook over het spreken in woorden. En daarom ook die King's Coach. Ja, dat kan juist een uitdaging zijn, ook voor de mensen onder ons die zeggen van, ja, ik zou het wel willen, maar ik vind het nog wel spannend om dat zomaar te doen. Nou, ga dan in die veilige setting van een groep. Laat je toeristen op donderdagavond, ga één dag deel gewoon mee. Met mensen die er al veel meer ervaring in hebben en zeggen van, joh, ik ga gewoon en ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Doe dat gewoon. Als uitdaging om te zeggen van, joh, ik wil er wel in leren, maar ik vind het hartstikke spannend. Dat is hartstikke logisch. Ik vond het ook hartstikke spannend toen ik zomaar de straat op ging met zo'n ras-echte evangelist. Maar ik heb het wel gedaan en ik heb er zoveel van geleerd en ook zoveel in ontvangen die keer. Dus, doe dat. Verkondig. En dan vers 8. Ja, het staat er ook zomaar. Genees zieken, wek doden op. Maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Hier zien we dat wat in die hoofdstukken daarvoor, hoofdstuk 8 en 9, dat gaat eigenlijk alleen maar over het gezag en over de autoriteit van Jezus. Zijn autoriteit over zonde, zijn autoriteit over de dood, zijn autoriteit over de natuur, zijn autoriteit over boze geesten, over ziekte. Hoofdstuk 8 en 9 staat bol eigenlijk van de heerschappij, van het gezag, van de autoriteit van Jezus. Maar hier zien we dat Jezus die autoriteit en dat gezag en die macht doorgeeft aan zijn 12 discipelen. Dat zij nu ook in staat zijn om te genezen, om boze geesten uit te drijven. En daar waar voor die tijd er één persoon was die dat allemaal deed, zijn er nu 12 die dat doen. Die kracht die breidt zich uit als een olievlek. En er zijn er 12 en zij doen hun werk in Jezus' naam. En wij mogen daarbij aansluiten, want het houdt niet op bij die 12 apostelen. Zie je nog wel eens terugkomen soms in een leer zeg maar, van groepen. Dat zegt van ja, dat was voor die periode van de apostelen, hadden zij ook die macht. Nou, als je verder kijkt, Paulus in Efeze 1, die maakt het al meteen veel breder naar alle christenen op dat moment in Efeze. En daar mogen we bij aansluiten. Als hij zegt in Efeze 1, vers 18 tot 20. Mogen uw hart verlicht worden, zegt Paulus. Dit gaat eerst over het leven, gewoon na dit leven. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En, zegt Paulus, oh, ik bid zo dat jullie hart verlicht wordt. Dat je zult zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Niet alleen maar voor die 12 apostelen. Niet alleen maar voor die lui die uiteindelijk daar ook de gaven voor hebben. Maar dat we allemaal zullen zien, zegt Paulus, hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons. Ook zoals we hier vanochtend zijn. Die geloven. Geloven we dat? Dat die overweldigende werking van Gods macht ook werkt in ons. In jou. En in mij. Geloven we dat we ook mogen bidden voor ziekte. Dat we ook boze geesten kunnen en mogen uitdrijven. Geloven we dat dat ook aan ons is gegeven? Ik geloof het. Ik ervaar het. Ik zie het. En als je er zegt van ja, ik geloof het ook wel, maar ik zou er ook meer in willen leren en willen uitstappen. Nou, dan hebben we ook in deze periode bewust ook zo gepland. 14 maart zaterdag een trainingsdag. Waar Martin Koornstra en zijn team van Royal Mission komen. Een dag over wonderen. En dat gaat ook over dit soort wonderen. Het genezen van ziekte en het uitdrijven van boze geesten. Maar vooral ook de focus op wonderen die te maken hebben met ziekte. En 's ochtends is daar onderwijs. Dus als je 's ochtends komt, krijg je eerst een heel blok met onderwijs. En ook workshops die erover gaan. En 's middags, van 1 tot 3, is er dan een open samenkomst. Dus je kunt ook zeggen van, hey, vanuit het kader van Reach Out, ik nodig mensen uit voor die middagsamenkomst. Van 1 tot 3, waarin er eigenlijk gewoon een dienst is, waarin we gaan bidden, heel concreet ook, om wonderen. En waarin Martin en zijn team daar ook dingen gewoon in zullen doen en zullen uitstrekken. Dus je zegt van ja, ik geloof het wel en ergens, ik zie ook wel dat het gebeurt en ik hoor ook wel van. Maar ik zou daar zelf ook meer over willen weten en ik zou daar zelf ook wel misschien stapjes in willen zetten. Nou, kom dan 14 maart. Als je de hele dag komt, dus ook het onderwijs meeneemt en ook graag die gratis lunch tussen de middag zou willen hebben. Geef je dan even op via de site van Royal Mission, zodat zij ook weten hoeveel mensen ze op moeten rekenen. Ook als het gaat om eten. Maar het belooft een bijzondere dag te worden, die overweldigende werking van Gods macht. Als je daar meer van wil weten, nou kom dan ook 14 maart om daar meer in te leren en meer in te ervaren. En dan zegt Paulus in vers 8, die van Matthäus 10, om niet hebben jullie ontvangen en om niet moeten jullie geven. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee. Schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok. Want een arbeider is zijn loon waard. Dat is een andere vertaling. Een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. Jezus laat een heel belangrijk principe eigenlijk hier zien, ook aan de apostelen. Ze moeten laten zien dat de krachten die zij ontvangen, dat dat niet hun eigen krachten zijn. dat het niet komt omdat zij zo geweldig zijn, maar dat dat krachten zijn die ze ontvangen van Jezus. En dat de bedoeling is dat ze natuurlijk niet houden voor zichzelf, maar dat wat Jezus in hun uitgiet, dat ze dat uiteindelijk ook weer juist doorgeven aan de mensen waarmee zij in aanraking komen. Ze transporteren eigenlijk alleen maar van Jezus naar uiteindelijk die verloren schapen op dat moment van het volk Israël. Ik zou kunnen zeggen, wij zijn als gemeente eigenlijk één groot transportbedrijf. Wij transporteren van Jezus naar de mensen om ons heen. Dat is wat we doen. Geef uiteindelijk door wat je zelf ontvangen hebt. Je kunt niet geven wat je niet zelf ontvangen hebt. Geef door wat je zelf ontvangt van Jezus. En daarbij voor hun heel belangrijk en dus ook voor ons heel belangrijk. En ze moesten ook niet trots gaan rondlopen en maar gaan roepen van joh, wij zijn de uitverkoren dienaren van de komende koning. Ja, wij horen bij die inner circle, wij zijn erbij. Nee, ze moesten genezers zijn. Ze moesten herstellers zijn van mensen. En ze moesten niet een hoge status aan zichzelf geven, maar juist leven en hoop aan de mensen die dat zo nodig hadden. En ze moesten ook vooral niet de indruk wekken dat ze geld wilden verdienen aan de dingen die ze deden. Ze moesten ervan uitgaan dat mensen die hun boodschap zouden horen en die zouden proeven en weten van dit is van God zelf, dat die uiteindelijk in hun onderhoud zouden voorzien. Want het evangelie zelf, het allerbelangrijkste wat is op deze wereld, het evangelie is gratis. En oh ja, het is betaald met een hoge prijs. Jezus gaf zijn leven daarvoor, maar het evangelie is gratis. En dan zien we vers 11 tot 13. In elke stad en in elk dorp waar je komt, ja, moet je uitzoeken wie het waard is om je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat en laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. Jezus is eigenlijk heel gedetailleerd. Het is een uitzendingsrede vol met instructies. En dat maakte waarschijnlijk ook dat de discipelen heel erg bewust waren van, joh, we krijgen ook wel een hele grote verantwoordelijkheid toegemeten door Jezus. En dat geldt ook voor ons. We hebben een hele grote verantwoordelijkheid gekregen van Jezus. Met alles wat hij in ons heeft gegeven, heeft hij de verantwoordelijkheid gegeven om er op een goede manier ook mee om te gaan en juist ook van uit te delen. En dat was uiteindelijk geen kwestie van graag of niet. En ze vertelden mensen niet over een nieuwe religieuze ervaring die je kunt hebben. Of hoe je gewoon beter om kunt gaan met de moeilijke morele beslissingen die je in je leven zou moeten maken. Het was zoveel indringender. Het koninkrijk van God kwam op hen af denderen. Als een sneltrein. En ze moesten zich voorbereiden. En hoewel die genezing die de discipelen deden uiteindelijk natuurlijk hartstikke belangrijk waren voor de mensen die genezing ontvingen. Ja, was dat een teken van iets veel belangrijkers. Het teken dat Gods koninkrijk daadwerkelijk aan het doorbreken was in het leven van Israël. En dat het in dat koninkrijk allemaal draait om Jezus. Dat was nog veel groter dan waar de genezingen aan zich over gingen. En dan moesten de apostelen wel onderzoeken, joh, wie zijn het waard om dit te ontvangen. En dat zei niks over de maatschappelijke positie van mensen, maar over de ontvankelijkheid van mensen. Willen ze de mensen ontvangen, de apostelen ontvangen, maar ook de boodschap. Willen ze de boodschap van Jezus ook aanvaarden als een boodschap voor henzelf? En als Jezus dan zegt, laat jullie vrede over het huis komen, dan is dat niet iets moois of niet een soort van zegengroet zoals in die tijd ook wel gebruikelijk was. Maar dan brengen die apostelen in de naam van Jezus eigenlijk de shalom, de eeuwige vrede van het koninkrijk van God in dat huis. En als mensen dat niet willen, ja, dan zie je in vers 14 en 15 dat Jezus daarin ook radicaal is. Als ze je niet willen ontvangen, de laatste twee versen, nog naar je luisteren, nog naar je woorden willen luisteren, ja, verlaat dan dat huis of die stad en schud, hè, ook symbolisch, schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. De apostelen die moesten hun tijd niet gaan verspillen in een huis of in een stad waar men eigenlijk niks wilde weten van Jezus. Waar men eigenlijk niet überhaupt wilde ontvankelijk willen zijn voor het feit dat het koninkrijk van God misschien wel gekomen was in de persoon van Jezus. Als die mensen de boodschap verwelkomden en zich eraan hielden, dan was het goed. Als ze dat niet deden, dan zou er ook sobere en symbolische acties ondernomen moeten worden om aan te geven dat die mensen er dus voor kozen om zelf in de duisternis te blijven. In plaats van te kiezen voor het licht wat er is in Jezus. En dan gaat het over oordeel. Als iemand niet wil luisteren naar de boodschap die zijn leven kan redden, dan zal het oordeel op zijn leven rusten. Dan zal hij het oordeel over zijn leven moeten ondervinden. Dat is zeg maar, reach out technisch gewoon minder lekker vocabulair. Als we aankomen zeg maar met oordeel. Ik weet het, het klinkt niet lekker om het te hebben over oordeel als je wil getuigen van Jezus. Maar het is wel de Bijbelse realiteit. Als je het oordeel helemaal weg zou halen, ja, dan hou je een heel hol evangelie over. Oordeel is wel degelijk een belangrijk onderdeel van de totaalboodschap van het koninkrijk. Het is absoluut onverstandig en onjuist om alleen maar te focussen op oordeel, zoals sommigen dan ook doen. Nee, het is onderdeel van het verhaal van het koninkrijk. En ik zou zeggen, gelukkig maar. Gelukkig is het oordeel onderdeel van die totale boodschap van het koninkrijk. Want dat betekent dat we ook weten dat al het onrecht op deze aarde zal uiteindelijk geoordeeld worden. Gelukkig maar. Dat al het onrecht geoordeeld zal worden. Maar het is een feit dat het in onze samenleving, in onze cultuur in het algemeen, niet een insteek is die werkt om te spreken over het oordeel. Maar gelukkig, zou ik zeggen bijna, het is ook niet de insteek die Jezus van ons vraagt. Jezus zegt niet, verkondig het oordeel. Jezus geeft niet de opdracht, verkondig de hel. Wat je daar eventueel ook maar onder zou kunnen verstaan. Jezus zegt, verkondig het koninkrijk. Verkondig de koning. Laat je focus zijn ook in hoe je spreekt over je geloof, het koninkrijk van God. Laat de focus zijn de koning van het koninkrijk, de Heer Jezus. En ik ben dan ook blij dat we vanavond avondmaal vieren. Want avondmaal gaat ook zo over de koning die zijn leven gaf voor ons allemaal. Voor zijn onderdanen. Om daarmee juist dat oordeel weg te nemen. Jezus droeg dat oordeel ook over onze fouten, over onze zonden. En als we de wijn drinken, ja, dan vieren we. Dan hoeven we dat niet heel sober te gedenken, maar dan mogen we vieren dat dankzij het bloed van Jezus dat oordeel aan ons voorbij is gegaan. Net zo goed als het oordeel voorbij ging aan het volk Israël toen ze het bloed van de lammeren aan hun deurposten verfden vlak voor de uittocht uit Egypte. Het oordeel is aan ons voorbij gegaan dankzij het bloed van Jezus. Dat mogen we vieren. En dan proclameren we ook in het avondmaal. Dat is een proclamatie ook, een gezamenlijke proclamatie. Dat in Jezus, dat koninkrijk van God al lang onder ons is gekomen. Zullen we ons daar biddend op voorbereiden? Zullen we ook gaan staan daarbij? Heer Jezus, dank u ook voor uw woord. Heer, dank u voor wat we kunnen leren ook uit die uitzendingsreden. Heer, want als ook gewoon helemaal niet bekend is, dat Matthäus helemaal niet opgeschreven wat er allemaal uiteindelijk is gebeurd in dat uitzenden, dan vond Matthäus dat deel blijkbaar minder belangrijk, maar het onderwijs was belangrijk om vast te leggen. Zodat wij uiteindelijk ook uit het onderwijs van die uitzendingsreden kunnen leren. En Heer Jezus, dan zegt u, verkondig mijn koninkrijk. Heer, we willen getuigen zijn in woorden. We willen getuigen zijn in daden. En Heer Jezus, dan gaat het om u. Dan gaat het niet om oordeel, om hel. Het gaat om u. En dankzij u is het oordeel aan ons voorbij gegaan. En Heer Jezus, ik bid ook als we avondmaal vieren. En als er hier mensen onder ons zijn die nog zoekend zijn. Die ergens wel geloven en weten dat u de Zoon van God bent. Dat u de waarheid bent. En dat u ook gestorven bent voor hen. Dan bid ik, Heer, dat u op dit moment ook hen tot u roept. Dat u ook hen laat ervaren dat uw bloed ook heeft gevloeid voor hen. Dat ook zij die stap vanochtend mogen zetten om u echt te aanvaarden als de verlosser en Heer van hun leven. En dat ze daarmee ook vol deel mogen hebben aan de viering van het avondmaal, waarin dat ook juist centraal staat. En als jij hier bent, en je weet van, ja, dat is de keuze waar ik voor sta. En ik wil me op dit moment stellen onder de heerschappij van de Heer Jezus. Omdat ik geloof dat Hij de koning is van het koninkrijk van God. Wat hier al is, maar wat eens ten volle zal komen. Dan wil ik je vragen om op dit moment ook om je hand op te steken. Naar Jezus. Maar ook op te steken dat ik ook met je kan bidden. Zijn er mensen die op dit moment die keuze willen maken om Jezus te aanvaarden als hun koning, hun verlosser, hun Heer? Steek dan je hand op, zodat ik ook met je kan bidden. Als je hem opsteekt, graag hoog, zodat ik het ook kan zien. God ziet jouw hand. God ziet jouw hand ook daar achterin. God ziet jouw hand daar achterin. Dank u, Heer Jezus, dat deze persoon ook op dit moment aangeeft. Ja, ik aanvaard Jezus als de koning van mijn leven. Als de verlosser die uiteindelijk dat oordeel ook heeft gedragen. Zodat het ook aan mij is voorbij gegaan. Maak hem vol van uzelf, Jezus. Heer, maak hem leerling van waar u uiteindelijk ook zult uitzenden. Heer, reinig hen ook door uw bloed. Van alle ongerechtigheid die misschien nog aankleeft. En maak hem vol van uw geest. In Jezus' naam. Amen.